De gezamenlijke kerkenraden heten u en jou hartelijk welkom in deze dienst op Tweede Pinksterdag, waarin dominee J. Domburg uit Aalst voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Handelingen 2. Kerkdiensten, zondag 7 juni in de ochtenddienst om 9:30 hoopt de dominee van Zetten voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J. van Dijk uit Ridderkerk voor te gaan. Door omstandigheden zullen er in de kerk van Kerkwijk pas vanaf 21 juni diensten plaatsvinden. Tot die tijd worden de gezamenlijke diensten vanuit Bruchem uitgezonden. Als u naar de kerk wil komen, nodigen we u uit om u hiervoor aan te melden. Dit kan via de website. Daarna krijgt u bericht in welke dienst we u verwachten. Zie ook de berichtgeving in de kerkbode. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. De voorzang nu is het lied Eén naam is onze hopen. De kerkenraden wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mogen deze tweede Pinksterdag ook weer stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. De Heere heeft zijn geest uitgestort om het reddingswerk van de Heer Jezus Christus toe te passen in het leven van mensen, in het leven van zijn gemeente. Laten we de Heere de lof toezingen met de lofliederen van Israël. Psalm 67, vers 1 en vers 2. Psalm 67, vers 1 en vers 2.
Thank you.
Ook vanmorgen willen wij het geloof belijden. Dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord op het belijden van het geloof zullen wij zingen Psalm 86, vers 5 en vers 6. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. En leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dus ook het werk van de Heilige Geest. Ons hart bijeenvoegen tot de vrees van Gods naam. Dat we leren wandelen in zijn waarheid. Psalm 86, vers 5 en vers 6, na het belijden van het geloof. En als we het geloof belijden, doen we dat in de verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En ieder spreken in zijn of haar hart met mij de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Laten we de Heere bidden om de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we de Heere bidden. Heere Vader in de hemel, we komen tot u en we danken u dat wij op deze tweede Pinksterdag, op deze morgen, deze eredienst mogen houden tot eer van uw naam. En we hopen en we bidden tot ook tot opbouw van de gemeente. Heren, we hebben het zo nodig om vanuit uw woord onderwijs te krijgen. Heren, in onszelf zitten we zo op slot. Onze oren, onze ogen zitten dicht. Ons hart is zo hard. Heren, we hebben uw Heilige Geest nodig om van deze dienst een ware eredienst te laten zijn. Als uw Heilige Geest er is, dan is het waarlijk tot eer van uw naam. Want de Heilige Geest, hij verheerlijkt de naam van de Heer Jezus. Hij verheerlijkt uw werk, Heren. Heren, wilt u geven dat uw Heilige Geest wordt uitgestort? Heren, en we zitten hier in een vrijwel lege kerk. Vanwege corona mogen we niet bij elkaar komen. Maar we bidden u dan, wilt u erin voorzien dat een ieder op zijn of haar eigen plek de werking van de Heilige Geest mag kennen en ervaren. En heren, we danken u dat we toch nog verbonden zijn door de techniek. Dat we door de techniek vergaderd zijn rondom het woord. Heren, we hebben het helemaal niet naar gemaakt dat u naar ons omkijkt. Want heren, als we in de Bijbel lezen, als we onze eigen biografie lezen, dan doen we alles om u buitenspel te zetten. Om u weg te zetten. Om u uit ons leven weg te duwen. Dat was toen zo in de Bijbel, dat is nu nog steeds zo. En daardoor staan we in de schuld bij u, bij elkaar. En we bidden u, wilt u ons vergeven? Wilt u ons genadig zijn? Wilt u ons wassen met het bloed van de Heer Jezus Christus? Hij is onze middelaar en overwinnaar. Heren, wilt u geven dat we mogen deel hebben aan Hem? En dat kan alleen door de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in ons leven komt, dan leidt Hij ons toe naar de Heer Jezus. Wilt u dat wonder werken? Voor het eerst of weer opnieuw? Heren, wilt u zijn bij alle christenen die nu op de een of andere wijze samenkomen? Wilt u geven dat u aan uw eer komt en dat uw gemeente gebouwd mag worden? Ja, Heren, tot lof en eer van uw glorierijke naam. En tot redding, tot behoud van mensen. Heren, we hebben het nodig dat u zo naar ons omziet. Hoor ons gebed, Heren. Niet omdat wij dat verdienen. Maar we vragen het u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, vanmorgen hebben wij twee schriftlezingen uit het woord van de Heren. We zullen eerst lezen uit het Oude Testament, Ezechiël 36. Ezechiël 36, vers 25 tot en met vers 27. Ezechiël 36, vers 25 tot en met 27. Wat is de achtergrond? De achtergrond is de ballingschap van Israël. Israël is door de Heren geoordeeld vanwege haar zonde en haar schuld. Maar wat doet de Heren? Hij snijdt de band niet definitief door. Nee, hij komt met belofte. God is de God van belofte, van redding, van vernieuwing. En ook hier zullen we lezen dat de Heilige Geest wordt aangekondigd. We zullen lezen Ezechiël 36, vers 25 tot en met 27. En dan luidt het woord van de Heer als volgt. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Tot zover de eerste lezing. Ik wil ook nog even wijzen op Ezechiël 37. Ik verwijs daarnaar ook in de verkondiging. Ezechiël 37 is het welbekende hoofdstuk, gedeelte over het dal met de dorre beenderen, een visioen. En in vers 11 wordt daar de term huis van Israël genoemd. Huis van Israël. En die term komt ook terug in Handelingen 2. Dat is onze tweede schriftlezing, Handelingen 2, over de uitstorting van de Heilige Geest. En we willen vanmorgen kijken naar het tweede gedeelte van de preek van Petrus. We zullen beginnen Handelingen 2, vers 1 tot en met 4, dan vers 12 en dan vers 22 tot en met 39. We beginnen bij Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En daar luidt het woord van de Heere: en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen, en plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dan lezen we in vers 12 een reactie van de omstanders, van de mensen die hiervan getuigen zijn, vers 12. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid, en de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? En dan maken we een sprong naar vers 22 en dan vallen we midden in de preek, in de toespraak van Petrus. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem: ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en een Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die ver af zijn, zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Zalig zijn zij, gered ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente, voor wij overgaan naar de verkondiging, zullen we eerst zingen. Psalm 118, vers 8 en vers 10. Psalm 118, vers 8 en vers 10. Na de verkondiging zullen wij zingen uit diezelfde psalm, psalm 118, vers 11 en vers 12. Vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Deze psalm spreekt profetisch over de Heer Jezus, over de verwerping van de Heer Jezus door ons mensen, maar ook door de bevestiging van God. De Heere bevestigt hem als de Christus, als de Redder, als de Messias. Dat zullen we ook in de verkondiging zien. Wij mensen, we hebben de Heiland verworpen, maar God alsmaar heeft hem bevestigd tot Christus, tot Heere, als onze Redder. Psalm 118, vers 11 en 12. Na de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus. Jongens en meiden thuis, fijn dat jullie meekijken en meeluisteren. Vandaag is het tweede Pinksterdag. We mogen nog stilstaan bij het Pinksterfeest. Met Pinksteren gedenken en vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. En weet je waarom hij is uitgestort? De Heilige Geest, hij is gekomen om mensen een nieuw hart te geven. In onszelf hebben we een hart van steen. Een hart dat niet luistert naar de Heere God. Maar de Heilige Geest, hij is met Pinksteren uitgestort om jou en mij een nieuw hart te geven. Een hart dat leeft. Een hart dat echt leeft voor de Heere God. En weten jullie, jongens en meiden, wat echt heel belangrijk is in het werk van de Heilige Geest? Als de Heilige Geest werkt in jouw hart, dan maakt hij de Heer Jezus groot. Daar kan je het werk van de Heilige Geest aan herkennen. Je gaat dan niet met jezelf bezig zijn, met je eigen gevoelens en met je eigen gedachten, maar je gaat luisteren naar de Heer Jezus. En weet je waar je dat mee kan vergelijken? Met een schijnwerper. Ik weet niet hoe het in Bruchem en in Kerkwijk is, maar bij ons in Aalst is 's avonds, als het donker is, de kerk ontzettend mooi verlicht. Normaal als het donker is, zie je de kerk natuurlijk helemaal niet. Want dan is het donker, is er geen licht. En toch zie je bij ons in Aalst de kerk. Hoe komt dat? Omdat de schijnwerpers op de kerk staan. En door die schijnwerpers zie je precies de kerk. De vorm, de ramen, de deur, de kleur en de weg daarnaartoe. Dus die schijnwerper zet die kerk in het licht. Ook als het donker is, zie je die kerk dus ontzettend goed. Schitterend zichtbaar door een schijnwerper. En dat is nou precies wat er gebeurt als de Heilige Geest werkt in je hart. De Heilige Geest is het niet om hem zelf te doen, maar hij zet de Heer Jezus in het volle licht. Zodat je precies te weten komt wie de Heer Jezus is, wat hij voor jou en mij gedaan heeft. En de Heilige Geest, hij maakt voor jou en mij ook de weg naar de Heer Jezus bekend. Die maakt die duidelijk. En dat zien we, jongens en meiden, ook in de preek van Petrus. We hebben er vanmorgen uit gelezen. Als de Heilige Geest is uitgestort, stapt Petrus naar voren. En over wie heeft Petrus het dan? Niet over zichzelf, maar over de Heer Jezus. De Heer Jezus wordt in de preek van Petrus groot gemaakt, verheerlijkt. En ik hoop, jongens en meiden, en ik bid dat dat ook mag gebeuren in jou en in mijn leven. Dat door de Heilige Geest de Heer Jezus in ons leven groot wordt gemaakt. Dat Hij wordt verheerlijkt. Hij moet verheerlijkt worden, wij moeten kleiner worden. Gemeente, boven de preek schrijven we absolute zekerheid, Jezus Christus door God bevestigd, door mensen verworpen. Absolute zekerheid, Jezus Christus door God bevestigd, door mensen verworpen. Gemeente, bekrachtigd door de Heilige Geest is Petrus op de Pinkstermorgen weer haantje de voorste. Nee, niet uit eigen belang. Niet voor zijn eigen ego, voor een grote menigte preekt hij vol over de Heer Jezus Christus. En die Pinksterpreek in Handelingen 2 zou je eigenlijk een paaspreek kunnen noemen. En in vers 36 komt Petrus tot een sprankelende conclusie. Een conclusie die overloopt van zekerheid. Absolute, fundamentele zekerheid. Petrus zegt dan in vers 36... Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En direct houden wij ons als westerse christenen ons hart vast. En direct denken we, Petrus, kijk toch uit met die beschuldigende vinger. Want als je te scherp bent, dan verlies je je hoorders nog. Wij leven in een samenleving waarin niet de Heere God, maar de mens centraal staat. De mens met zijn behoeften en zijn verlangens. En daar speelt het commerciële denken continu op in. Let er maar eens op. Grote bedrijven zijn telkens weer bezig om verlangens en gevoelens te kietelen. Om jou alsmaar een veilig, comfortabel gevoel te geven, zodat jij hun producten afneemt. En binnen dat commerciële denken is er één grote fout die je kan maken, namelijk je potentiële klanten negatief benaderen. Hem of haar beledigen. Want als je die mensen, als je die potentiële klanten beledigt, ja, dan nemen ze je producten niet af. En dat commerciële mensgerichte denken zie je steeds meer ingang vinden binnen de kerken. Kijk maar eens om je heen binnen christelijk Nederland. En natuurlijk, het kan dan nog echt wel gaan over de Heere God, maar je ziet steeds meer dat de mens en zijn behoeften centraal gaat staan. Steeds meer. En vanuit die westerse commerciële houding denken wij dan al snel van, Petrus, kijk toch uit, niet te scherp. Beledig je publiek niet, want straks haken ze nog af. Maar Petrus, hij is niet vol van het westerse commerciële denken, nee, vol van de Heilige Geest zegt hij, deze Jezus die u gekruisigd hebt. Petrus kietelt dus niet de directe verlangens en gevoelens van de massa mensen, nee, vol van de geest van liefde en waarheid gaat hij dieper. Hij richt zich op het hart. Hij wijst aan waar het scheef zit, waar het misgaat tussen ons en de Here. En nee, dat doet hij echt niet zuur en venijnig om je maar weg te jagen. Wees daar echt maar niet bang voor. Petrus doet dit vol van de geest van liefde en waarheid. Dat is heilige liefde. Dat is liefdevolle waarheid. En ja, dat kan zeker pijn doen. Dat zullen we ook zeker zien. Dat kan echt pijn doen. Als die liefdevolle waarheid wordt aangewezen in je leven, ja, dan kan het ontzettend binnendringen. Dan kan dat pijn doen. Maar het is om jou en mij terug te brengen. Door de Heer Jezus terug bij de Here. Het is om jou en mij te redden. Voor eeuwig te laten delen in Gods liefde. En als dat dan het doel is, dan kan je die opmerking toch niet zuur en venijnig noemen. Dan is die opmerking pijnlijk, zeker, doet zeker pijn, maar niet zuur en venijnig. Wat is hier aan de hand? Zoals gezegd staat Petrus na de uitstorting van de Heilige Geest op om Jezus Christus te verheerlijken. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd toen hij sprak over de Heilige Geest, zei hij, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En dat is wat hier gebeurt. En dat is dus de beweging van de Heilige Geest. De Heilige Geest, hij laat je niet tobben in jezelf. Of dat nu gevoelens zijn van onzekerheid of gevoelens van zonde en schuld. Nee, de Heilige Geest, hij laat je niet tobben, maar hij leidt jou naar de Heer Jezus. Om hem in het licht te stellen, om hem te verheerlijken. Maar in dat toeleiden wijst hij wel op de pijnpunten in jou en in mijn leven. En dat is wat Petrus hier in deze preek ook doet. Onverbloemd en eerlijk. Want daar zijn jij en ik het meest bij gebaat. En in de preek, zo zullen we zien, contrasteert Petrus onze houding naar de Heer Jezus met Gods houding naar de Heer Jezus. Dat contrast wordt heel duidelijk aangewezen. Onze houding naar de Heer Jezus en Gods houding naar de Heer Jezus. Dat zijn twee verschillende houdingen, twee verschillende benaderingen. En twee keer priemen de vingers als het ware naar voren. Twee keer in vers 23, daar zegt Petrus, deze Jezus hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. En een tweede keer in vers 36, deze Jezus die u gekruisigd hebt. En waar gaat het hier dan om? Het gaat hier, denk ik, niet puur en alleen om de kruisiging als een geïsoleerd gebeuren. Het gaat hier niet om een incident, zo van, nou ja, dit is een keertje gebeurd en daarmee af. Nee, het gaat hier om een fundamentele houding. Een fundamentele houding ten opzichte van de Heer Jezus. De houding in hun diepste ik. In hun diepste zijn hebben ze de Heer Jezus verworpen. De Heere, die heeft hem alsmaar bevestigd. Die heeft hem alsmaar aangewezen als de Messias. Maar het antwoord van mensen dat was, jij bent de Messias niet. Weg met jou. Jij bent de Zoon van God niet. Maar Petrus, die noemt wel vijf situaties waarin duidelijk wordt dat de Heere hem wel degelijk aanwijst als de Messias. Vijf situaties. En de eerste keer kunnen we lezen in vers 32. Jezus de Nazarener is ten behoeve van ons mensen vanuit de Heere God aangewezen. Hoe dan? Door krachten, wonderen en tekenen. Elke keer als de heiland in de kracht van de Heilige Geest een wonder deed, een teken gaf, dan liet de Heere zien, dit is de beloofde Messias. Dit is mijn Zoon. In hem wil ik je redden. In hem wil ik het Koninkrijk nabij brengen. En die krachten en die wonderen en die tekenen, die zijn als het ware een levende verkondiging. En dat gebeurde niet in het geheim, in het geniep. Nee, Petrus zegt, zoals u ook zelf weet. Dus dat gebeurde niet voor een beperkt groepje mensen, die wonderen, die tekenen en die krachten. Nee, die wonderen, die gebeurden openbaar voor heel het volk. Het was een verkondiging voor heel het volk. En dat liet dus zien, die wonderen, die tekenen en die krachten, dit is de Messias. Dat was duidelijk voor heel het volk, ook voor jou en mij. Maar wat was vaak het antwoord van ons mensen? Weg met hem. We moeten hem niet. Denk maar aan de opstanding van Lazarus. Een openbaar wonder met een groot bereik. Niemand kon er meer omheen. Jezus is de Messias, de Zoon van God. Maar het Sanhedrin kwam bij elkaar. En vanaf die dag waren ze vastbesloten hem te doden. Weg met hem. Dat is het eerste voorbeeld van Gods bevestiging en onze verwerping. Maar het gaat door, want de tweede keer dat de Heer Jezus door God de Vader wordt bevestigd, kan je lezen in vers 23. Ik zal het voorlezen. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Dus het is overeenkomstig het raadsbesluit en de voorkennis is de Heer Jezus overgegeven. En dan bedoelt hij het kruis, het lijden en de kruisdood mee. En als je nou kritisch bent ingesteld, dan kan je bij dit vers direct weerstand voelen. Denk je bij jezelf, hoezo? Hoezo wordt de Heer Jezus hierin door God bevestigd? Dit vers gaat toch alleen maar over ellende, lijden en dood. En dan hoor je als het ware die kritische vragen in jezelf opborrelen. Van wat voor God is dat dan? Een God die zijn zoon overgeeft aan lijden en dood, dat is toch geen God van liefde en trouw? Dat is een wrede tiran. En je kan die stemmen overal horen. Dat kan in je eigen hart. Dat kan in de media. Soms kan het zelfs in de kerk. Die kritische stemmen kan je overal horen. Maar laten wij nou eens verder kijken dan onze eigen neus lang is. Ja, rondom de kruisiging zijn wij mensen tegen de Heer Jezus gekeerd. Pilatus die levert hem uit, die was zijn handen zogezegd in onschuld. De mensenmassa die roept om een onrechtvaardig, wetteloos oordeel. Kruisig hem, kruisig hem. Maar achter die historische werkelijkheid is het de Heere die zijn zoon bevestigt als middelaar. De Heere God wijst hem daaruit als Messias. Denk maar aan het einde van het Lucas-evangelie. Als de Heer Jezus na de opstanding zich openbaart aan de discipelen, dan zegt hij tegen zijn discipelen: zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Wat is dus volgens de Heer Jezus zelf het doel van zijn kruisdood? Door zijn kruisdood en door zijn opstanding kan een vergeving van zonden worden gepredikt. Aan alle volken, ook aan jou en mij. En zo wordt duidelijk dat achter het lijden en achter het sterven van de Heer Jezus God de Vader staat met zijn reddingsplan. De Vader die hem op die manier bevestigt als de Messias. En dat moest gebeuren, zei de Heer Jezus. Dat stond geschreven. Het Oude Testament staat daar verschillende keren over geschreven. Welke gedeelte dan in het Oude Testament? Denk maar aan Jesaja 53. Jesaja 53, het lied van de lijdende knecht. Ik citeer er wat uit. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. De Heere heeft dat dus voorzien en besloten. En aan het kruishout bevestigt hij zijn zoon als onze middelaar, als de Messias. Als de middelaar die onze zonde op zich neemt om ons met de Heere te verzoenen. In onze tijd zie je dat het overwinningsdenken in de kerk heel populair kan worden. Het overwinningsdenken. Wat is dan de inhoud van het overwinningsdenken? In die benadering wordt vooral de Heer Jezus in zijn overwinning geschilderd. In zijn majesteit, in zijn glorie. Hij staat boven alles en iedereen. Hij is boven alles en iedereen verheven. En bijvoorbeeld een uiting van dat overwinningsdenken kan je bijvoorbeeld vinden in Opwekking 832. Een lied, Jezus overwinnaar. En in dat lied wordt dus ook de heerschappij en de overwinning van de Heer Jezus bezongen. En zeker als je dat leest, als je dat hoort, een mooi lied. Maar weet je wat nou opvalt? Het middelaarswerk aan het kruishout wordt er niet in genoemd. Het sterven voor jou en mijn zonde komt er niet in naar voren. Terwijl Petrus op Pinksteren door de kracht van de Heilige Geest juist dat benoemt. Hij benoemt Jezus kruisdood, waardoor vergeving van zonde kan worden gepredikt. Ja, gemeente, de Heer Jezus, hij is niet jou en mijn overwinnaar, zonder ook onze middelaar te zijn. Vergeet dat niet hoor, dat is echt belangrijk. Wij hebben zijn bloed hartstikke hard nodig. En in onze tijd, en ook in het overwinningsdenken, wordt dat steeds meer aan de zijkant geduwd. Omdat die boodschap van zonde en verzoening voor heel veel mensen confronterend is. Maar het is echt belangrijk. Ja, gemeente, bezing hem gerust als overwinnaar, zeker. Maar niet zonder verzoening. Niet zonder zijn middelaarschap. Als christen ben je geroepen tot onderscheidingsvermogen. En zonder verzoening is hij ook niet jouw en mijn overwinnaar. Want aan het kruishout, door het lijden, is het de Heere zelf die zijn zoon daar aanwijst als de Messias, die hem daar bevestigt. De lijdende knecht die sterft om ons te verzoenen. Maar dat is niet het einde. De Heer, hij gaat door met zijn bevestiging, de bevestiging van zijn zoon. De Heer Jezus, hij is niet in de dood gebleven. De Heer heeft zijn zoon uit de dood op laten staan. Ja, hij is wetteloos geëxecuteerd, maar de heiland is gerechtvaardigd door de Heere God. Petrus zegt dat twee keer heel duidelijk in vers 24 en vers 32. Hij zegt, God heeft hem echter doen opstaan. En in vers 32, deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. In vers 24 tot en met vers 32 citeert Petrus gedeelte uit de psalmen. Hij citeert daaruit psalm 16 en psalm 32. En in psalm 16 bezingt David Gods redding van de dood. En in psalm 32 bezingt hij Gods belofte. De belofte dat zijn zoon, dat zijn nageslacht op de troon zal zitten. En wat doet Petrus nou? Psalm 16 en psalm 132, die past hij toe op de Heer Jezus. En weet je wat je hier sowieso van kan leren? Petrus in het Nieuwe Testament kan niet zonder het Oude Testament. Zoals een boom alleen blijft staan als hij geworteld is in de grond, zo is het Nieuwe Testament geworteld in de grond van het Oude Testament. Zonder die worteling in het Oude Testament vallen wij als christelijke gemeente ook om. En hoe werkt dat dan? Kijk maar eens naar Petrus. Hij verwijst naar het Oude Testament om de Heer Jezus te begrijpen. Zonder het Oude Testament snappen wij de Heer Jezus niet. Wie hij is, van zijn werk niet, noem maar op. En andersom werkt het ook zo. Zonder de Heer Jezus begrijpen we het Oude Testament niet. Want de Heer Jezus is namelijk de vervulling van de schriften. En kijk dan maar hoe Petrus omgaat met psalm 16 en psalm 132. Hij wijst op de woorden van David en aan David. David heeft in psalm 16 dus Gods bescherming en redding van de dood ervaren. En in psalm 132 heeft de Heere hem een eed gezworen. Zijn zoon zal de troon in Israël beërven. En dat is toen David dat opschreef, heel concreet gebeurd. De Heere heeft hem verschillende keren gered van de dood. En de Heere heeft Salomo daadwerkelijk op de troon gezet. Maar die woorden en die beloften, die hebben een diepere laag. Die hebben een diepere betekenis, zegt Petrus. Die woorden en die beloften vinden hun diepste vervulling in de Heer Jezus. Ja, David heeft Gods bescherming en bevrijding ervaren, maar uiteindelijk is hij gestorven. En ja, Salomo is op de troon gezet door de Heere, maar uiteindelijk hield het koningschap van het huis van David met de ballingschap echt op. Maar die woorden zijn nog steeds geldig, zegt Petrus. Waarom? Omdat in Jezus Christus de diepste vervulling is. De diepste vervulling van die profetische woorden. De Heere, hij heeft hem gered door zijn zoon uit de dood op te laten staan. De dood kon de Heer Jezus niet in haar klauwen houden. Maar de Heer heeft een vreugdevolle weg ten leven bereid. De Heer heeft hem, de Christus, lichamelijk opgewekt om te worden verhoogd. Koninklijk te worden verhoogd op de troon. Ja, de overpriesters, de fariseeën, die wilden een wacht bij het graf. Die wilden zijn dood verzegelen en verzekeren. Een steen erop en klaar. Zelfs nog na de opstanding. Met leugens en afkoping wilden zij de Heer Jezus als het ware terug in het graf praten. Maar de Heere, die heeft de Heer Jezus zijn zoon op de paasmorgen bevestigd. Alsmaar bevestigd als de Messias. De Heer heeft hem opdoen staan. En nee, ook dit is niet in het geheim gebeurd. Het Oude Testament getuigt er al van. Over de opstanding van de Heer Jezus in Psalm 16. Maar ook de apostelen zelf zijn er getuigen van. Zoals Petrus dat zegt in vers 32. Hij is er vol van. Vol van de Heilige Geest. Verkondigt hij die Pinkstermorgen de boodschap. De Heer heeft zijn heilige bewaard voor ontbinding. De dood en het graf zijn overwonnen. Jezus Christus is verhoogd en verheerlijkt. Waarlijk opgestaan. En daar is het nog niet bij gebleven. De Heer gaat door met het bevestigen van zijn zoon. Ja, zijn zoon is verhoogd uit het graf. Maar daarna is hij nog verder verhoogd tot bij de Vader. Dat is het vierde waardoor de zoon wordt bevestigd door de Vader. Bij zijn hemelvaart. Dat kunnen we lezen in vers 33. Vers 33 gaat het over de hemelvaart van de Heer Jezus. En je zou dat eerste gedeelte in vers 33 op twee manieren kunnen vertalen. Je kan vertalen door Gods rechterhand of tot Gods rechterhand. Met hemelvaart is het Gods rechterhand is uitgestrekt naar zijn zoon om hem te verhogen rechts naast hem op de troon. En die plek rechts naast hem op de troon, dat is een ereplaats. Dat is een plaats van kracht. Dat is een plaats van majesteit. Wij mensen wilden hem eronder hebben. Hem eronder. Hem vernederen. Klein en gekleineerd. Maar nu bij de hemelvaart heeft de Heer hem een koninklijke ereplaats gegeven. Een plek in heerlijkheid. En dat is de juiste plek voor de Messias van Israël. Naast God de Vader op de troon. Heerschappij voerend over heel de schepping. En Petrus citeert daarvoor Psalm 110. Opnieuw een psalm van David. En dan zegt Petrus van nee, David is echt niet opgevaren naar de hemel. Deze psalm spreekt over een troonsbestijging van een zoon van David. Een zoon van David die hij tegelijkertijd Heere noemt. Om wie gaat het hier dan? Het gaat hier om de grote zoon van David. Waar ook David Heere tegen moet zeggen. Het gaat hier over de priesterkoning. Jezus Christus, de Zoon van God. En daar zit hij, in heerlijkheid, op de troon van God. Totdat al zijn vijanden definitief aan hem onderworpen zijn. En dan die vijfde bevestiging, ook in vers 33. Volgens vers 33 heeft de Heer Jezus van de Vader de belofte van de Heilige Geest ontvangen. En die Heilige Geest is nu op die Pinkstermorgen uitgestort. Een nieuwe tijd is aangebroken. De laatste tijd voor de wederkomst, de eindtijd, is met de komst van de Heilige Geest in gang gezet. Vanaf de hemelse troon heeft de Heer Jezus de Heilige Geest gegeven om het reddingswerk van de Heiland toe te passen in jou en mijn leven, in jou en mijn hart. En ook dat kan je weer rijkelijk vinden in het Oude Testament, in Jeremia 31, in Ezekiel 36, maar bijvoorbeeld ook in Jesaja. Jesaja 44. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Belofte van de geest in het Oude Testament die vervuld worden in het Nieuwe Testament. En daar staat hij dan, op die Pinkstermorgen. Vol van de Heilige Geest zegt hij Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Alle nadruk ligt dus op Gods werk in en door de Heer Jezus Christus. En die nadruk komt dus door de Heilige Geest. Denk nog maar even aan het kindervoorbeeld. Wat doet de Heilige Geest? Die werkt als een schijnwerper. Die zet de Heer Jezus in het licht. En dat is wat hier gebeurt. De Geest verheerlijkt het werk van de Vader door de Zoon. En hij staat er, en dan zegt Petrus, dan noemt Petrus die term huis van Israël. Hij staat er om het huis van Israël zekerheid te geven. Fundamentele zekerheid. Hij noemt daarbij de naam Israël. Israël doet denken aan Jacob. Jacob worstelde met de Here vanwege zijn verleden, vanwege zijn zonde. Zo worstelt ook dit volk dat voor Petrus staat continu met de Here vanwege haar verleden, vanwege haar zonde. En jij en ik, wij kunnen ook zomaar worstelen met de Here vanwege ons verleden, vanwege onze zonde. En weet je waar het huis, weet je waar de term huis van Israël nog meer aan doet denken? Aan Ezekiel 37. Daar wordt die term huis van Israël ook genoemd. Israël wordt in Ezekiel 37 voorgesteld als een massa droge botten. Het is geesteloos, dood. Er zit geen leven meer in. En zo is het Israël dat voor Petrus staat. Daar op die Pinkstermorgen, dood en droog. En zo zijn jij en ik in onszelf, zonder middelaar, zonder verzoening. Dan zijn we hopeloos, droog en dood. Maar juist voor die mensen, mensen die, hun verleden, die door hun verleden en schuld worstelen met de Here, mensen die in zichzelf droog en dood zijn, voor die mensen verkondigt Petrus dus de zekerheid. Nee, het gaat niet zomaar om een mening. Het gaat niet zomaar om een visie. Maar om zekerheid. Onomstotelijke, vaste zekerheid. God heeft Jezus tot Here en Christus gemaakt. Hij is de gezalfde, de Zoon van God, in wie volkomen redding is. En door kruis en opstanding is hij verhoogd. Petrus zegt, deze Jezus die u gekruisigd hebt. Israël wilde hem dood. Hij kreeg een straf voor de grootste misdadigers. Weg met hem. En zo zijn ook wij in onszelf. Weg met Jezus. Maar de Heer heeft hem opgewekt. Een naam gegeven boven alle namen. Heerlijk is zijn naam. Here en Christus. Ik kom nog even terug op het begin van de preek. Wij leven in een samenleving waarin niet de Heere God, maar de mens centraal staat. En het commerciële denken buit dat uit door je maar te aaien, door je maar te aaien. Continu word je in je directe verlangens en gevoelens gekieteld en bevestigd. En heel even is dat fijn en goed. Maar weet je wat de uiteindelijke vrucht is? Onzekerheid. Fundamentele onzekerheid. Want onze directe verlangens en gevoelens moeten telkens weer bevestigd worden. Telkens weer. Dat houdt nooit op. En daarom zie je zoveel onzekerheid in de kerk. Zoveel mensen hebben onrust. Je ziet het in kerkshoppen. Je merkt het in sommige klachten. En in sommige ontevredenheid. Mensen hebben geen zekerheid omdat het commerciële denken is overgenomen. De mens en zijn gevoelens staan meer en meer centraal. Dat moet alsmaar bevestigd worden. En even is het fijn en leuk. Maar het gevolg is heel vaak, je wordt onzeker en je bent aan jezelf overgeleverd. Want je bent ontzettend met jezelf bezig. Weet je wat je dan moet doen? Laat je nou eens dieper raken. Dieper in het hart. En ja, dat doet pijn, Maar Petrus staat in deze preek echt niet te fitten. Ja, de beschuldiging is luid en duidelijk. Israël, maar ook wij, hebben de Messias verworpen. Dat mogen we niet vergeten. We staan in de schuld bij de Here. Maar Petrus brengt die boodschap met een bewogen hart, een liefdevol hart. Die pijnlijke boodschap is er juist om de relatie tussen ons en de Here te herstellen. Niet om de band door te knippen, maar om de band aan te halen. Daarom die pijnlijke boodschap. En lees dan eens mee in vers 37. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? Weet je wat er nou letterlijk staat? Hun hart wordt doorboord. Hun hart wordt verbrijzeld. Dat is dus ook het werk van de Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest geeft vreugde, vrede. Zeker. Zeker weten, dat doet hij. Maar de Heilige Geest doorboort ook het hart. Zodat je van een stenen hart een levend hart krijgt. Een kloppend hart voor de Here. Vergeet dat niet hoor, dat is belangrijk. En direct merk je dat Petrus niet staat te fitten. Nee, vol van de Heilige Geest wijst hij op de weg van redding. Een weg voor verslagen, gebroken mensen. Hij zegt: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Toe gemeente, laten we ons omdraaien. Weg van het verzet tegen de Heere God. Weg van de doodlopende weg. Weg van onze verslaving aan onszelf. In de weg van bekering wil de Heilige Geest de redding van Jezus Christus toepassen in je leven. God heeft hem alleen tot Here en Christus gemaakt. Alleen in hem ligt de zekerheid. Volkomen zekerheid. Absolute zekerheid. Voor nu en altijd. Amen. gemeente, laten we de Heere danken en laten we de Heere bidden. Heere, Vader in de hemel, we komen tot u en wij danken u voor uw woord. Uw woord dat scherp kan zijn, dat precies aanwijst waar het scheef zit in ons leven. Wij mensen hebben de Heer Jezus verworpen, overgeleverd, weg met hem. En u hebt hem alsmaar bevestigd als de Heiland, als de Messias, als de Heere in wie volkomen redding is. U heeft dat gedaan door wonderen, krachten en tekenen. U heeft dat gedaan aan het kruishout, bij de opstanding, bij de hemelvaart en door de Heilige Geest. Alsmaar die bevestiging, Hij is de Christus. Wij hebben hem verworpen, u heeft hem bevestigd. En dan komt u met die boodschap, een scherpe boodschap, maar niet om de band door te knippen, niet om ons op afstand te zetten, maar om ons te verzoenen met u door de middelaar in de weg van bekering. Heere, wilt u geven dat we ons laten raken? Wilt u ons raken, Heere, en wilt u geven dat we ons laten raken in ons hart? We kunnen zo ontzettend bezig zijn met onszelf, met onze directe gevoelens en verlangens. En wilt u geven dat we geraakt worden in het hart, zodat ons stenen hart wordt verbrijzeld en dat er een levend hart voor in de plaats komt. Levend voor u. En dat we in de weg van bekering de Heer Jezus mogen kennen als middelaar en overwinnaar. Ja, die twee beiden. Verzoening door het bloed op Golgotha en uitzicht op eeuwig leven door zijn opstanding uit de dood. Heere, wilt u dat vergezicht, wilt u die woorden telkens weer voor de ogen schilderen door de kracht van de Heilige Geest. En Heere, we bidden u, wilt u geven dat uw verkondiging door mag gaan, ook hier in Bruchem en Kerkwijk, wilt u zijn bij de predikanten en uw zegen geven, dominee van Zetten, dominee van de Wind, wilt u hen nabij zijn en omringen met uw Heilige Geest, dat zij vanuit uw woord het machtige evangelie mogen verkondigen aan iedereen die het maar horen wil. Heren, wilt u ons een goed Pinksterfeest nog geven, tweede goede Pinksterdag, dat we op mogen ademen in uw woord door uw Heilige Geest. Wilt u met ons meegaan de nieuwe week weer in, dat we als veranderde mensen de week mogen ingaan, getuigend van uw liefde en trouw in de weg van bekering. Hoor ons gebed, Heren, enkel alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot zullen wij zingen Psalm 150, vers 1 en vers 3. Psalm 150, vers 1 en vers 3. gemeente, zijn we bij het einde gekomen van deze dienst. Bewaar het woord van de Heere en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.